Heb je, zoals mij, te weinig tijd om nog eens een goed boek te lezen? Probeer dan Storytel uit.
Storytel is een app waarop meer dan 1 miljoen luisterboeken en e-books staan, waaronder onze twee boeken.
Dankzij Storytel kan je eender waar en wanneer naar je favoriete verhalen luisteren. Ik zet Storytel voornamelijk op in de wagen en als ik aan het koken ben.
Probeer Storytel nu 30 dagen gratis uit op story.tel/volksjury.
Welkom bij aflevering 91 van de Volksjury.
Ja, we zijn... Oh man, ik ga nu eens posten op Instagram, dus ja, je gaat het niet gezien hebben, maar ik heb het even opgeslagen voor de zekerheid. Ah ja, wij zijn Laura en Silke van de Volksjury. Dit is inderdaad aflevering 91. Maar zo goed, Silke, kijk naar jezelf. Ja, ik beloof dat we het nog eens posten als de aflevering online staat.
Maar zo zonder geluid...
Ah, heel goed. Ja, ik moet dit nu posten. Voilà, het is gepost. Ja, mannen, heel goed gaan hierop.
Misschien een beetje context geven bij wat dat mensen ja, exact dus gezien gaan hebben.
Het ding is, jullie weten dat niet, want ja, dit is... Ik ga wacht even mijn gsm op stilzetten, want anders is het hier subiet, bla, bla, bla. Als wij opnemen, sinds we ons nieuwe apparatuur hebben...
Tanneke
2, Still Alive, Stay Strong Girl... Silke beheert Tanneke. Hè. Zij is de DJ, zeg maar, eigenlijk, hè, van Tanneke 2.0. En zij luistert met de koptelefoon naar de intro muziek. Ik hoor die dus niet, maar zij zit daar altijd op te viben. En ik zit hier dan echt gewoon zo, gelijk een schoothondje, te wachten totdat zij zegt welkom bij aflevering 91 van de Volksjury. En ik dacht, ik film dat eens. En ja, dan heb je van die grappige filters op Instagram. Dus ik heb dat maar zo online gegooid. Welkom, dit is aflevering 91 van de Volksjury.
Hoe is het?
Ja, goed.
Je hebt u net wel goed geamuseerd.
Ik heb echt net de beste 20 seconden van mijn leven weer gehad. Zoals elke dinsdag om de 2 weken. Als ik naar jou mag kijken.
Kijk, met veel plezier. Met veel plezier.
Nee, ik ben een beetje herboren, want het is echt... it has been a hell of a laatste 2 weken voor mij.
Amai.
Allee... Voor veel mensen waarschijnlijk, maar het was even. Ik heb even gepiekt.
Niet in de goede zin, hè?
Niet in de goede zin. Nee, het was, zoals ik in de vorige aflevering al had gezegd, heel intens druk op het werk. We waren geselecteerd met een film in Cannes, het filmfestival in Frankrijk. En dat is nu achter de rug. En oh boy, what a ride it has been. Ik heb zoveel geleerd op zo'n korte tijd. Het was heel intens, het was heel leuk. Maar ik was dood op erna. Ik heb ook echt letterlijk tegen mijn baas gezegd, gewoon dat je het weet, ik kom niet werken volgende week. Dus ik heb even snel een paar dagen vakantie genomen. Met Lucas naar Spanje geweest. Dat heeft enorm veel deugd gedaan. Het was veel te kort, zoals altijd met vakanties. Maar het was nodig. Het was nodig. Als ik er nu aan terugdenk...
Ja, we lachen er nu mee, maar...
Ja, het was heel heftig. Ik kwam echt van de luchthaven en ik dacht, als er mij nu nog 1 iemand iets vraagt, ontplof ik.
Ja, want we hebben elkaar ook gebeld of zo op een gegeven moment. En jij echt zo... Ja, ik vertrek morgen naar Spanje. En ik zo... Ah, oké. Okay.
Ik kon niet meer. Echt alles was te veel. Echt alles was te veel. Ik ben thuisgekomen en ik heb naar Keeping Up with the Kardashians gekeken. Gewoon.
Maar dat is perfect.
Het is perfect en ik ben nu ook wel zo wat half... Ik ben nu wel zo in die hun leven ineens. Allee, of zij zijn in mijn leven.
Je zit in hun levensstijl. Keeping Up with Laura Skirling.
Laura Skirling. Nee, ik was helemaal uitgeput. Dus,
en is het een beetje beter nu? Of,
Ik ben nog altijd... Ik kan nog altijd heel goed lachen met heel onnozele dingen. Zoals ik kan zien. Dus ik ben nog altijd wel wat moe. Maar komt goed.
Ja, ja.
Ik had wel zo gisteren zoiets van, ah ja, morgen gaan werken. Ik heb er zin in.
Ah, dat is goed.
Volk Jurike. Het gaat weer een toffe week worden deze week. Anders moeten we dat ook even aanhalen. Deze aflevering komt online op donderdag. En dus voor jullie morgen, vrijdag 10 juni, hebben wij een evenementje.
Een klein evenementje.
Een klein evenementje. In Brugge. De Bibliotheek van Brugge heeft ons uitgenodigd voor een thrilleravond, Plaats Delict, te hosten. We gaan daar met Bavo, het is heel leuk, het evenement heet Bavo Dogen en Tony Koppers voor de volksjury. Dus we gaan het niet voordelen, maar we gaan met die twee misdaadauteurs, thrillerschrijvers, praten over hun werk, over ons boek, een gezellig onderrondje. Voor onze trouwe luisteraars die weten dat we Tony al eens hebben ontmoet, dat dat heel plezant was. Ik ga stoppen met stemmetjes na
het is doen. Moe.
Ik ben moe. Sorry, vergeef mij. Dat was heel leuk en we konden daar nog uren mee praten. En dat is dus wat we in Brugge gaan doen. En ik geloof dat er nog een klein beetje plaatsen vrij waren.
Ja. Dus maar niet veel.
Niet veel. Het is verplicht om u in te schrijven. Kom af. Het gaat leuk zijn. Wij gaan daar zijn, zij gaan daar zijn. We gaan allemaal boeken mee hebben. Wie dan nog een gesigneerd boek wilt, deze is de moment.
Je ging geen stemmetjes
meer. Ik kan niks meer beloven. Ik kan niks meer beloven. Verder, hoe was uw week?
Ja, wel prima eigenlijk.
Geen zotte kattenverhalen?
Ja, uiteraard wel, hè.
Uiteraard wel.
Het is al lang geleden.
Ik weet het al en ik dacht... Ik haal nog eens een kattentraumatje bij.
Joost, het is weer Joost.
Ja, zorgenkind, hè.
Oh, wij zijn op weekend geweest, het vorige verlengde weekend. Mm-hmm. Wij komen thuis. Wij waren donderdag, vrijdag weg. 'S avonds komen wij thuis vrijdag en wij zien opeens dat Joost... Ja, dat is heel vies. Een mega absces heeft in zijn nek. En dat is zo helemaal open, het ettert. Brrr, vies. Dus wij zo, oké, we moeten nu naar de dierenarts.
Ah, dat is ook... Je komt thuis van een weekend.
Maar echt, we hadden frietjes besteld. Ah. Dus wij zo bellen van, ja, kan het iets later? Want we hadden eigenlijk...
Die frieten moeten opgegeten worden.
Het is heel belangrijk. Joost is ook belangrijk. Dus het was 6 uur net toen wij thuis kwamen. Dus dan betekent dat je naar de dierenarts van wacht moet. Je betaalt je ook daar... Wat blauw, hè?
Ja.
Dus wij naar daar, die hebben dat verzorgd en zo, allemaal goed en wel. Joost ontsnapt naar buiten een paar dagen later. Die komt terug binnen met een gapende wond. Terug in op dezelfde plek, helemaal gevochten ook weer en zo. En wij terug naar de dierenarts en nu moet die... Nu is een kapje dragen, omdat hij krabt dat open en het is genaaid, et cetera. Dus nu ligt hij hier een beetje depressief te wezen, maar het is voor zijn eigen welzijn.
De vraag die op iedereen zijn lippen brandt. Hebben jullie ondertussen een 10-beurtenkaart bij de dierenarts?
Ik denk dat we ondertussen al een 100-beurtenkaart hebben. De dierenarts, ik weet niet of ik dat al gezegd heb, heeft ook zo wel eens gezegd van je moet nu niet betalen, want jullie zijn goede klanten. En dan denk ik, ik weet niet of dat iets goed is in deze context. Als je bij een of andere winkel, daar wil ik gerust een goede klant zijn en is niet betalen. Maar hier denk ik, is niet de context dat ik een goede klant wil zijn. Maar hij is aan de betere hand. Hij is zo wat aan het mokken met dat kapje aan. Het is heel schattig ook.
Ik weet, je mocht er niet mee lachen, maar het is wel een beetje lachwekkend. Ook omdat hij van nature een resting bitch face heeft, Joost. Mm-hmm. Hij kijkt al zo wat kwaad. En dan die kap. En als hij dan ook zo nog gaat liggen, dan ben ik echt zo... Joost, your mood. Zo voelde ik mij na kan.
En weet je wat dat ook sad but still funny is? Is dat als hij zich wil wassen... Dan ligt hij dat kapje, want die raakt niet.
Zoals een T-Rex met de kleine haartjes.
Ja, exact. Maar we gaan het hem nog 2 dagen of zo aanlaten. En dan geven we hem zijn vrijheid terug. Maar het was wel echt moeilijk, want het is zo voor zijn eigen bestwil. Maar het is ook zo wel heel zielig, omdat die moest daaraan wennen. Hè. Opeens zit er zoiets rond zijn nek en zijn snorharen komen daartegen. En hij pokte overal tegenaan, maar dan zo, oké, maar hij gaat hier wel aan gewend raken. En ja, zoals je ziet, hij loopt er al veel beter mee rond, maar is wel boos op.
Hij is boos, hè? Ja, ik zie het.
Ja, dus bon, dat gezegd zijnde, hebben wij toen wel een heel leuk weekend gehad. Dat was het even drama toen we zijn thuisgekomen. Maar ook dit verlengde weekend was superleuk. We zijn bij onze families op bezoek gegaan. We zijn bij mijn ouders nog eens eindelijk voor de eerste keer mogen gaan zwemmen. Ja, mijn ouders hebben een zwembad en dat is echt... De leven.
Dat is de leven.
De leven. En dan mijn papa had ook zo voor de eerste keer dit jaar gebarbecued. Dus voor ons was dat zo de officiële start van de zomer. En dan, nu regent het. Dus het was zo wel even zo... Maar kijk, de zomer is een aantocht. En I love it. Love that for me.
I love that for you. Ja, en voor de hele wereld.
Exact.
Ik was in Spanje. Daar was het wel goed weer, trouwens.
Dat is goed voor u, hè? I love that for you.
Dat meent ze niet, maar toch. Ik heb heel wat boeken gelezen. Mm-hmm. Ik ben helemaal in die... Roxanne, het vorige boek dat ik heb getipt vorige keer, Eigen Welzijn Eerst. Ik heb een ander boek van Roxanne van... Ieperen, denk ik. Ja, Roxanne van Ieperen. Ik hoop dat ik
haar naam niet aan mij
zeg. Nee. Gelezen Het Hoge Nest. En ik geloof dat ook heel veel mensen die naar onze podcast luisteren, die de Anne Frank special konden pruimen, die dit boek ook wel echt gaan appreciëren. Het was mijn grote droom. Namelijk, zij koopt een oud huis in het Gooi, waar dat Gooi, ik ken het van Gooise vrouwen, maar zo in de groene natuur in de buurt van Amsterdam. Mensen gaan mij haten, want waarschijnlijk is het niet zo dichtbij, maar bon.
Er gaan sowieso berichten komen.
En ze koopt dat oud huis, ze begint dat te renoveren en ze ontdekt overal verborgen luikjes, dingen achter het behang. En het blijkt dat het echt een centrum van verzetstrijd geweest is tijdens Wereldoorlog 2. En zij reconstrueert eigenlijk het hele verhaal van twee Joodse zussen die echt een heel netwerk, verzetsnetwerk eigenlijk hebben geleid tijdens de Tweede Wereldoorlog. De familie Frank komt er ook in voor. Het is heel interessant. Het was heel ontroerend. Ik heb er echt dagen mee in mijn kop gezeten. Dus een enorme aanrader. En dan een tip eigenlijk voor u rechtstreeks, want jij gaat hem heel goed kunnen gebruiken, omdat ik weet dat jij het ook hebt. Mensen die het niet hebben, misschien wel interessant. Na de Storytel Awards hebben we een goodiebag gekregen. Dat was de eerste keer dat ik op een evenement een goodiebag kreeg waar ik enthousiast van, waar zo niet een Snickers in zat. Maar daar zat een e-reader in.
Exact.
Maar weet je wat dat... Ja, sorry, ik ben weer enthousiast omdat... Eén, het was een cadeau en I love that for me. Maar dus, als je een abonnement hebt op Storytel, kun je via die e-reader ook boeken lezen. Dus niet alleen luisteren, maar je kunt ook... Oké, waarom doe je alsof dat jij dit al weet?
Omdat ik dat as we speak aan het doen.
En je vertelt mij dat niet. Ik was echt in de zevende hemel. Want het ding is, ik hou echt van het lezen van papieren boeken. Maar ik ben op reis vertrokken met twee dikke kleppers van boeken.
Ah ja.
Maar die e-reader, dat is om, als je op reis gaat, zeker zo kort, even weg, is dat superhandig.
Ja, en wat dat ook is met die e-reader, je kunt ook andere boeken op die story... Dus het moet niet specifiek van storytelling.
Ja.
Dus het is een... Die e-reader is superhandig, want je kunt dus inderdaad tegelijk ook lezen en luisteren.
Ja, allemaal met datzelfde abonnement. Bon, dus ik was echt in de zevende hemel. We hebben nog een code voor Storytel, voor wie geïnteresseerd is. Ik weet niet, we hebben die e-reader cadeau gekregen na dat evenement, waarvoor echt... Ik ga toch even dank u zeggen.
Het voelde toch een beetje als een goodiebag van de Oscars.
Ja, ik was echt zo, oh my god, heeft iedereen dit? Zijn enkel wij dit? Wauw. Maar dus, wij hebben nog altijd onze kortingscode van Storytel. Dan kun je het zelf proberen. Meer dan 300.000 luisterboeken en e-books. Nu besef ik van, tuurlijk kunnen die zoveel aanbieden, want je kunt het ook lezen. Bon, het komt allemaal wat later binnen bij mij, maar ik heb het begrepen. Dus je kunt luisteren en lezen, onbeperkt en via onze code, 30 dagen gratis, en dat is story.nl/devolksjury. Ik zet dit ook in de show notes. Ik ben echt gewoon oprecht enthousiast. Los van het feit dat zij meewerken aan deze aflevering, vind ik het echt... Ja.
Voor mij is ook een wereld opengegaan. Ja. Gewoon van gepakt... Dat toestel, die e-reader.
We zijn het concept van een e-reader aan het uitleggen aan onze luisteraars. Die moeten echt denken, meisjes, dit bestaat
maar
al zo lang.
Ik was er nooit happig op.
Nee.
Ik wou altijd een echt boek hebben. En nu denk ik, dit is echt superhandig.
Zo met één vinger kun je dat in de lucht houden. Dat weegt niks, dat is gemakkelijk.
En je kunt je leggen hoe dat je wilt.
Oh, heerlijk. Heerlijk, helemaal ontdekt. Anyway, nog één keer voor wie wil, story.nl/devolksjury. Dan kun je 30 dagen gratis proberen wat dat wij hier allemaal aan het vertellen zijn. En gaat je misschien even amazed zijn als wij.
Het is dat. Ik heb ook nog een paar suggesties. Ik heb Apple TV gewoon ontdekt en daarop staat...
Wij ontdekken zoveel dingen. Volgende week gaan we het hebben over de eierkoker.
Dat is ook uitvinding van de eeuw. En daarop staat The Morning Show. En The Morning Show, oh my god. We hebben dat gebinged. Dat is top cast met Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell en nog zoveel anderen. En het is zo'n goede reeks. Het gaat eigenlijk over... Jennifer Aniston presenteert The Morning Show, een Amerikaanse... hoe zeg je dat? Ja, talkshow.
Ja, 's ochtends, want dat is een concept dat wij niet hebben.
Nee, ik was er straks inderdaad ook nog over aan het denken van... Mensen hier luisteren naar de radio, maar wij zetten niet per se snel de televisie op, denk ik, 's ochtends of zo. Hè. Maar bon, zij doen dat dus eigenlijk een beetje zo van Giel zijn gasten, maar dan... 's ochtends, maar ze doen ook het nieuws.
In Amerika staat letterlijk in elke kamer een tv. Hè? Dus
dat is
mensen,
wel waar.
Ja, daarmee dat. Allee, denk ik.
Dat is waar. En er komt een MeToo-schandaal naar boven. En het is waanzinnig goed. Er zijn ondertussen al 2 seizoenen van, dus ga dat kijken. Dan heb ik ook nog 2 podcast-tips. De eerste is Bed of Lies. En dat is een podcast van The Telegraph. Zo spreken ze dat dan uit.
The Telegraph.
En er zijn eigenlijk al 2 seizoenen. En die staan allemaal in dezelfde feed. En ik heb in eerste instantie naar het tweede seizoen geluisterd.
Hè? Wauw, je begint bij het tweede seizoen?
Ja, maar het zijn losstaande verhalen.
Dan nog kan mijn brein dat niet...
Ja, ik was dat tegengekomen. Dat stond in mijn suggesties. Het tweede seizoen stond in mijn suggesties. Dus ja, ik ben daarmee begonnen en dan achteraf gezien, er is ook een eerste seizoen. En het tweede seizoen, het gaat eigenlijk over een schandaal, een gezondheidsschandaal. Dat is losgebarsten in het Verenigd Koninkrijk. En we weten al veel over hoe dat het is misgelopen met AIDS en HIV. Maar dit is een verhaal wat ik nog niet wist. Ik ga er verder niks meer over zeggen, want anders ga ik te veel spoilen, maar het is... ongelooflijk hoeveel mensen er slachtoffer zijn geworden van bepaalde beslissingen die genomen zijn geweest in het kader van de HIV-epidemie.
Ga je kwaad zijn?
Ja.
Oh, ja.
En het eerste seizoen, daar ben ik nu ook naar begonnen, maar daar heb ik nog maar een paar afleveringen van geluisterd. Dat is ook een schandaal, maar geen gezondheidsschandaal, maar eerder een politiek schandaal. Maar wat ik goed vind eraan, is dat er heel veel... dat er heel veel mensen aan bod komen die zoals jij en ik zijn. Gewoon, het is op zulke grote schaal gebeurd. Er zijn heel veel mensen bij betrokken geraakt. En die komen ook aan het woord. Dus het begint vanuit het perspectief van de slachtoffers.
Leuk, ja.
Dus het is ook heel goede storytelling erin. En ook gewoon van... fuck, wat is er nog allemaal gebeurd wat wij niet weten? En zo kom je echt in een rabbit hole terecht.
Ja, maar dat is ja.
Ja, Bed of Lies staat gewoon op Spotify en zo. En dan heb ik nog eentje. Allee, wij hebben nog eentje. En dat is The Sorting Hat Revisited. Want wij zijn op bezoek geweest bij Shalini. En Shalini is eigenlijk vanaf nu onze psycholoog.
Dat was zo. Het ding is, het was toen ook heel druk in ons leven.
Mm-hmm.
Ik denk dat we toen ook alle twee te hard aan het gaan waren. met de volksjury op privévlak.
Het is al van een tijdje geleden, hè?
Op werkvlak in het algemeen. En het was zo, ah ja, wilde niet naar mijn podcast komen? Ja, het gaat over Harry Potter. Allee, gezien maar. Dus wij zijn daar met 0 verwachtingen naartoe gegaan en het is echt 1 grote therapiesessie geworden. ik denk dat we nog nooit zo... mensen die geïnteresseerd zijn in ons als persoon, we zijn nog nooit zo
diep
geweest. En ook niet... ook de relatie tussen ons twee en zo. Dingen waar we zelf... Allee, dat we nog nooit hadden uitgesproken eigenlijk, dat we dan even...
We hebben elkaar ook echt geknuffeld daarna.
Als ik er nu aan terugdenk, denk ik echt van... Wat heb ik daar al... Allee, ik durf het zelf ook niet zo goed opnieuw beluisteren, omdat ik... Ja, ik heb daar emotioneel heel veel aan gehad, aan die aflevering. Het gaat een beetje over Harry Potter, maar echt niet voldoende. Het gaat vooral over, over onze, ja, onze band.
Over, en over wie dat we zijn.
Ja, over wie dat we zijn. Maar dat was wel heel leuk om te doen. En Vertoemet is een goede interviewster.
Ze
heeft veel, we hebben veel gebabbeld en het voelde heel vertrouwd aan. En dat doet ze heel, daar kan ze echt veel mee doen.
Ja, inderdaad. En ik heb gezien dat er een heel nieuw seizoen op zat van de Sorting Hat Revisited. En ze interviewt echt heel uiteenlopende mensen, bekend, niet bekend. Dus ga zeker ook naar andere afleveringen luisteren van de Sorting Hat Revisited.
Goeie tip.
Goeie, hè?
Ik heb nog...
doe maar.
Ah, nee, maar wou nog
ik wou eraan beginnen.
Ah, oh nee, daar zijn we nog niet, hè. We gaan nog niet beginnen, jongens. Ik heb ook nog wat tips. Ik mag ook nog iets zeggen.
Allee, vooruit.
Nee, eerst en vooral ook iets wat ik mij afvraag. Misschien omdat dat nu pas in mijn leefwereld komt, maar er een oprechte vraag. Is er een moment in... Dit is geen tip, dit is gewoon weer een bedenking van mij.
Een brain fart.
Een kleine brain fart die ik even wil delen. Er zijn afgelopen week in mijn vriendenkring 3 baby's geboren. Dus ik vraag mij af, wat is er 9 maanden geleden...
Een lockdown?
Ah, ja. Oké, voilà, opgelost. Anyways, ik vind het echt zot. Ineens zijn er heel veel baby's en heel veel baby's. We zitten er middenin, hè. We zijn jonge dertigers, zeg maar. Maar er zijn zoveel baby's geboren. En ik word er wel. Is ook omdat het lente is. Maar ik word daar zo hoopvol van. Het moedergevoel is er nog steeds niet echt. Mijn mama haar hart breekt nu in 1000 stukken. Maar Eline, mijn beste vriendin, is bevallen van baby Hugo. Ik heb die vast gehad en dat is wel echt zo... Ik wou die wel even niet meer afgeven. Ik heb daar echt zo wel even mee rondgelopen. En ik heb dat anders nooit. Margot, een vriendin van ons, is ook terugbevallen van een tweede baby. Baby Marta, ook topnaam.
Prachtige naam.
Ja. Nog vrienden van ons, een derde baby, baby Obi. Echt,
leuk.
Ja, cute. Maar ik denk echt zo, wat was er... 9 maanden geleden dat jullie waren jullie allemaal samen? Was het een soort van summer of love? Heb ik dat gemist?
Ja, maar ik denk dus echt dat corona daarmee naar een rol heeft ingespeeld.
Ja, misschien wel. Anyway, ik vond het heel opvallend. En nu deze week echt nog van mensen die nu dan vertellen dat ze zwanger zijn. Ik heb het gevoel dat ik er... Het heeft lang geduurd, maar ik heb het gevoel dat nu heel mijn vriendenkring...
Ja, we zitten ook wel in de leeftijdscategorie.
Ik weet het, maar het is zo... It started. Nu zo ineens zo'n boom. Echt een baby boom. En verder wil ik een oproep doen. Ik ga hier waarschijnlijk spijt van krijgen. Maar ik zit diep, dat is ook direct in een van mijn 2 tips, diep in het laatste seizoen, het nieuwste seizoen van Stranger Things. Ik was sowieso al obsessed van de eerste 3 seizoenen, maar dit seizoen is echt wauw, magistraal, ziek goed. En ik vraag mij af, zijn er mensen van ons die luisteren die met mij eens Dungeons & Dragons willen spelen? Ik kan het niet. Het gaat waarschijnlijk... Met handen en voeten, maar ik wil dat eens meemaken. Het ziet er echt heel plezant uit. En ik lees het nu overal. Mensen zijn het...
Ah ja?
Het is een ding. En kun je dat zomaar eenmalig spelen of moet ik me echt zo committen zoals een secte? Want ik wil het overwegen, hè. Maar ik wil het graag op voorhand weten of ik zo 1 keer kan meespelen of niet.
Ah, gaat dat zo ver inderdaad? Dat je...
Ja, het ding is... En dat is natuurlijk fictie, want het is Stranger Things, maar daar lijkt het wel dat je zo wekelijks moet afspreken en zo moet verder gaan en... Silke wil het al niet meedoen, dat is duidelijk. Maar het begint al met het feit dat dan een dobbelsteen...
Als ik mij weer wekelijks moet committen aan iets...
Je weet waar dat het eindigt. Hè? Ineens hebben we een podcast en ze zijn 5 jaar verder. Nee, anyway, ik wil het echt 1 keer spelen. Ik speel supergraag gezelschapsspelletjes. Lucas haat gezelschapsspelletjes. Ik wil het eens... Of gewoon eens komen kijken hoe dat mensen dat spelen, zo wat in een hoekje gaan kijken. Lach me niet uit. Oké, dan geef ik... als iemand... stuur mij een bericht. Ik meen het echt. Stuur mij een bericht. Ik wil komen kijken.
Volgens mij bestaat er ook een podcast over.
Ja, maar dat is dan weer een stap te ver.
Je moet eerst weten.
Instapmodel. Instapsecte. Een keer gaan kijken. Een gratis proeflessecte. Dungeons & Dragons.
Met dat oogst.
Ja, ik trek aan mijn oog. En dan als laatste heb ik nog een toffe podcast-tip. Het enige spijtige is dat het te kort is voor mij. Het duurt echt maar een kwartiertje. Het is Staat er bij de wijn van Elisabeth en Paula. Het is basically onze podcast, maar zonder true crime. Het is gewoon de losse flodders. er zit meer achter. Ze kiezen elke week een onderwerp zonder met elkaar te overleggen. Dat ze loven of haten en daar dan over praten. En ik was er in Cannes naar aan het luisteren, zo even tussendoor op het vliegtuig, of voor ik ging slapen. En ik heb een hele week ziek verlangd naar een grote cola zero.
I know,
met ijsblokken en limoen. Oh my god, yes. Stomme trutte, dacht ik. Ik zat daar echt en ik luisterde en ik dacht, ik moet nu de grote cola zero met citroen en ijs hebben. Gewoon door die podcast.
Ik snap het.
Enfin, het gaat over alles en niks, maar het is wel vermakelijk, maar het is zo maar een kwartier en ik ben zo, meer, geef me meer.
Snap
maar ja,
ik.
Dat hebben mensen waarschijnlijk met onze podcast ook. Maar anyway, als je dus fan bent van de Losse Vlodders, het is een beetje Losse Vlodders-stijl. Ik denk twee superleuke madammen. En ik denk heel vaak ook, dat zal ook wel veel doen. Ik denk hetzelfde over de onderwerpen. Snap je? Als zij over iets een mening hebben, denk ik daar vaak hetzelfde over.
Ja. Maar ik vind bijvoorbeeld al heel goed dat je over een cola zero met ijs en citroen
een kwartier kunt
babbelen.
Ja. Dat is een talent.
Maar dames, kijk, wij zijn ook bijna...
Ja, ik weet het. Sorry, ik had niet zo moeten doordrammen
maar,
over...
Je bent helemaal niet aan het doordrammen.
Maar die Stranger Things, en het sluit naadloos aan op onze aflevering. Het is echt... Ik zat in een vibe deze week met de research en dan beginnen kijken naar Stranger Things. Jij hebt gekozen.
Ja.
Ik had er nog nooit van gehoord. Ik heb één Wikipedia-pagina gelezen en ik heb gelachen. Sorry, ik heb heel hard gelachen.
Het is een bizar verhaal. Dat is het minste wat we ervan kunnen zeggen.
Het is zo Highland bizar. Weet je wel, die sexy bij Highland bizar? Is dat er nog?
Waarschijnlijk
wel. Maar in ieder geval, daar zou het staan.
Ja. Het is... we gaan het noemen... ga ik het al zeggen?
Nee, de namen.
De namen, hè, voilà. Dus... van Manuel Pereira da Cruz en Miguel José Viana. Dus dat zijn de hoofdrolspelers in onze zaak. En ik heb die zaak een paar jaar geleden of zo voor het eerst leren kennen. En dat is toch ook zo eentje dat zo bij mij is blijven hangen.
Oh, ik ga dit nooit vergeten.
Nee, ja,
dit is echt dus... zo top 10. Als ik even zonder gespreksonderwerpen zit, ga ik zeggen... Weet je wat er ooit gebeurd is?
Deze staat inderdaad al heel lang op mijn lijstje van dat ik wou doen. Maar dan was ik het zo even... vergeten en dan had iemand het gesuggereerd. Ik ben het uiteraard vergeten.
Ja, dat, zo zijn
wie,
wij.
Wie? Ik ga toch even kijken of ik het niet vind. Want ik heb dus eindelijk eens een lijst gemaakt.
Jezus, ik ben ook eens een week op vakantie. Hè. Dus voor mensen die ons al langer volgen, weten dat ik zomaar de secretaresse ben. Ik hou van dingen in lijstjes zetten. Ik pingpong super graag met Silke. Zij geeft mij altijd heel veel insight, maar ik ben zo... En nu gaan we dat in een lijstje zetten. Liefst een Excel-ke of een Word-documentje. En dan slagen we dat op onze gemeenschappelijke drive. Dat is hoe het werkt. En ik begin aan mijn research voor deze aflevering. Ik ben een week op vakantie geweest. Ik doe die een drive op. Staat daar een geordend document in?
Ja, ja.
Suggesties van luisteraars. Ik zo, wat is er gebeurd? En wie heeft jou ontvoerd en dit geüpload?
Het was toch een kleine teleurstelling dat het een Word-document was en geen Excel, hè?
Ja, dus heeft een tabel gemaakt in Word. No judgment, hè. Alle begin is moeilijk.
Maar ik snap, ik zie gewoon nog het voordeel niet van waarom dat in Excel zou moeten. Bon, ja, gesprek voor later.
Ja, je begrijpt Excel
gewoon. Ik heb ondertussen gevonden van wie dat de suggestie komt. Ik ga gewoon snel
Er gaan sowieso echt luisteraars pist zijn.
Oh, Jesus, heb ik de Excel-community boos gemaakt. Bon, de suggestie komt, er was geen naam bij, maar wel een. Het komt van Janor op Instagram. Dus bedankt om deze case terug in mijn hersenen te steken. We zullen er maar gewoon aan beginnen. Hè. Het is 20 augustus 1966 en we bevinden ons in Rio de Janeiro, in Brazilië. Ik heb ook ter. Voorbereiding heb ik ook even zo Braziliaanse bossa nova opgezet. En ik dacht, ik voel dit helemaal.
Love it, ja. Het ding is, Lucas en ik hebben lang overwogen om deze zomer op vakantie te gaan naar Brazilië. En na deze zaak was ik weer zo, voilà, ik heb al een daguitstap gevonden. Dat kunnen we zeker al doen. Ik vrees dat het niet Brazilië gaat worden, maar ik was wel zo weer, goed land.
Ja, toch wel, hè.
Ik ben al de hele tijd samba aan het
geïnterd.
Oké, let's go.
En op die dag, dus 20 augustus 1966, in Rio de Janeiro...
Dit gaat er eens naartoe, jongens, echt waar.
Is de 18-jarige Jorge de Costa Alves, die is met zijn vlieger aan het spelen op de Morro do Vintem-heuvel in Rio de Janeiro. Dus dat is een heuvel midden van Rio de Janeiro. Dus je hebt een heel groot groen gebied, hoe meer je naar boven gaat. En daar rond bevinden zich ook zo woonbuurten.
De stad is in een dal en daarboven heb je wat meer... het is wat de suburbs, hè, van Rio. Ja. We zijn niet op het strand in Rio de Janeiro, maar wat meer in de suburbs. Ik wil ook even zeggen dat de Jorge speelt met zijn vlieger. Hij is wel 18 jaar, hè, dus het is... Allez.
Sorry, ik zou ook nog vandaag de dag spelen met een vlieger.
Maar misschien, ik wil gewoon zeggen dat mensen weten dat het geen kind is.
Ah ja, 18, hè?
Ja.
Ja, ja, ja. Dus die is er...
Nee, no judgment. Je mag spelen met vliegers zolang je wil.
Dus die is daar wat aan het viben met zijn vlieger. I love that frame.
Vinden jullie ons nog leuk?
Oh, wat een onzin komt eruit. Bon, nu serieus. Want de Jorge die ruikt iets vreselijk op een gegeven moment.
Ik dacht dat je ging zeggen die ruikt onraad. Een beetje wel.
Een beetje wel. Een beetje verder de heuvel op. En ja, eigenlijk... toch iets wat je niet graag wilt ontdekken, maar hij ziet daar twee lichamen liggen. Jorge rept zich meteen naar beneden, waarschuwt de politie. Maar het is helaas slecht weer.
En regenseizoen.
En de plek waar dat de mannen liggen is blijkbaar niet zo toegankelijk dan. Het is ondertussen ook al avond geworden. En de buurt rond de heuvel zou vrij onveilig zijn. Dus de politie zelf heeft zoiets van... daar gaan we niet aan beginnen.
Kijk, het zijn gewoon standaard ambtenaren. Die hadden zoiets van, ja, jij belt om 4:55. Ik ga naar huis. Ik ga morgen wel kijken.
Exact.
Maar wel raar, inderdaad. Ze wachten 24 uur om te gaan kijken naar wat er precies ligt.
En ja, ze treffen dan uiteindelijk de lichamen aan van twee mannen. En ze hebben echt zo meteen iets van, what the fuck is dit?
Het is heel vreemd, want er liggen twee mannen... duidelijk om het leven gebracht. Allee, of ze zijn dood. Hè? Want qua uiterlijke kenmerken is er niet echt veel te zien qua geweld of zo. Hè? Ze hebben een deftig pak aan, ze hebben regenjassen aan.
Identiek.
De twee dezelfde, die is echt zo een duootje. Maar er is iets dat naast hen of op hun gezicht ligt. Er zijn de bronnen... maar in mijn hoofd ligt het op hun gezicht. Mm-hmm. Dus ze liggen neer, echt op hun rug, alsof je aan het zonnebaden bent, naast elkaar op de heuvel. En op hun gezicht ligt een loden masker. Ik weet dat je nu, als je dit hoort, denkt aan zo'n soldeermasker, hè, zo voor als je moet lassen. Maar het is eerder een zonnebril, hè, de omtrek van een zonnebril.
Weet je waar ik aan moest denken? Aan zo'n slaapmasker.
Ah, ook goed.
Aan een slaapmasker, maar zonder lintje eraan.
Een zonnebril zonder beentjes.
Exact. Ja. Het is echt gewoon daar.
We zijn echt naar elkaar zo aan het doen, de contouren. Dus eigenlijk, een loden zonnebril. Er zijn foto's van.
Ja.
Die gaan we posten. Een van de eerste dingen dat ik naar u heb gestuurd is... dit zou vandaag de dag echt nog een fashion statement kunnen zijn.
Maar het zal wel zijn. Het enige probleem is dat je er niet door ziet.
Nee.
Dus dat gaat niet.
De politie heeft al zoiets van... oké, jullie liggen hier sowieso al met twee in dezelfde regia's. Very strange. Dat ding op uw hoofd? Raar.
Ja, wat ze ook nog vinden is een leeg waterflesje... en een zak met twee natte handdoeken in. En ze treffen ook een notitieboekje aan.
Ja.
En daar staan ook een paar aparte dingen ingeschreven. In eerste instantie formules die betrekking hadden op elektriciteit.
Ja.
Maar ook, en dit is vrij vertaald langs mijn kant, zondag 1 capsule na de lunch, woensdag 1 capsule bij bedtijd. En 16:30, wees op de aangewezen locatie. En dan een laatste notitie... 18:30, neem capsules in wanneer de effecten ervan beginnen. Bescherm het gezicht met de loden maskers. Wacht op het signaal.
Ja, dus de maskers kunnen al verklaard worden, want die zouden dus inderdaad een bescherming moeten geven. Hè, want dat staat er in hun tekst geschreven.
Maar waarom dat ze dat allemaal bij hadden? Of
dat staat er niet
in. Of wat de doodsoorzaak is, niemand die het weet. Het enige wat dat ze wel al kunnen achterhalen, is dat de lichamen er op dat moment al 3 dagen moesten liggen. Want Jorge, de jongen die de lichamen had gevonden, die had de mannen 3 dagen eerder al gezien.
Die wist eigenlijk veel te vertellen, hè?
Ja, eigenlijk wel, hè.
Want het ding is, de Jorge heeft denk ik 90% van onze research gedaan. Ik bedoel, of die heeft echt 90% van de zaak verteld. En toch vraag ik me af, is die jongen ooit verdacht geweest? Ik weet het niet. Ik laat het zo. Deze plant ik al even neer. Maar de Jorge heeft 3 dagen eerder, hij vertelt het dan aan de agenten, de 2 mannen in levende lijven nog gezien, beneden aan de berg. En hij heeft verteld van, ja, ik heb ze de berg zien opgaan, maar het was al vrij donker. Er is op een moment ook een jeep geweest. Ik weet niet of ze daar zijn ingestapt. En dan heb ik ze niet meer gezien. Ik denk dat Jorge elke dag met de vlieger op de berg ging.
Love that for him.
Love that for him. Want de dag erna ging hij op de berg en had hij de mannen ook zien liggen op de plaats waar hij ze later heeft gevonden. Maar hij dacht dat ze toen aan het slapen waren.
Ja.
Hadden ze dat masker al op? Ja, waarschijnlijk. Raar. Dacht hij misschien... Was hij ver en had hij zoiets van, ah, die liggen te rusten en die hebben een zonnebril aan? Ik weet het niet. Bon, raar. En dan de derde dag heeft hij ze dan... Ja, doodgevonden. Omdat hij toen het rook. Dat het, verder hebben de mannen nog ticketjes van die regenjassen op zak. Die hebben ze eigenlijk gekocht net voor ze aan de hike naar boven begonnen. Net zoals het ticketje van het waterflesje. Moet een systeem zijn. Ja, ik denk dat ze nog geen wegwerpplastieke flesjes hadden in de jaren 60. En ze konden met dat ticketje die fles terugruilen voor geld. Ja, gelijk dat je nu op de festival zo je beker terugkrijgt. Dus het feit dat ze dat bij hadden, wil toch zeggen dat ze ervan uitgingen dat ze dat flesje gingen terugbrengen. Allee, bon, raar. Verder hadden ze... een heel klein beetje geld op zak. Maar er wordt wel gezegd dat de mannen voorafgaand aan hun tocht veel meer geld op zak zouden hebben gehad. Meer dan voldoende. Ze hebben dat dan omgerekend om een kleine tweedehands auto te kopen. Ja. Dus ik denk dat we hier rond de 2000 euro...
Ja, ik dacht ongeveer... ook dat ik al ergens had gezien dat het rond de 1300 zo zat.
Voilà, ja, kijk. Ja. En dat is waar dat de onderzoekers het mee moeten... Allee, de politieagenten het mee moeten doen.
Ja. Ze komen er dan wel achter... wie dat de mannen zijn. Ik heb niet gevonden hoe dat ze dat achterhaald hebben.
Ik heb daarover gevonden, omdat ze dus in dat notitieboekje heb je enerzijds dat schema van die capsules en anderzijds al die elektronische
formules.
Het zijn formules enerzijds, maar anderzijds ook zo codes voor onderdelen van elektriciteit. Zoals jullie zien,
wij
hebben wij hier
niks.
Geen ervaring mee. Maar ik ga ervan uit, zo productnummers van lamp E5, blablabla, die kabel. En dat zijn allemaal codes. Hè. En ze hebben die codes dan gecheckt en dat zijn effectief codes van elektronische onderdelen. En zo zijn ze erachter gekomen dat de 2 mannen collega's zijn, 2 elektriciëns zijn. En zo hebben ze dat kunnen traceren, dat zij effectief aan het werk waren. En dat ze... die daar ook op uitgestuurd waren om elektronische onderdelen te gaan aankopen, te gaan wisselen vanuit hun job eigenlijk. En dat die cijfers overeenkwamen met wat dat er in het notitieboekje stond.
Ja.
Dus dat dat ook niet, dat geen rare codes waren, maar dat dat effectief matchte. Hun namen hebben we daar straks al gezegd. Ik heb opgeschreven, Miguel is 34, Manuel is 32. Ze zijn alle 2 getrouwd. Ze hebben alle 2 kinderen. Ze waren goed bevriend in de community. Ze hadden een goede relatie met hun community. En ze zijn eigenlijk afkomstig van Campos dos Goytacazes. En dat is op 200 kilometer van de vindplaats, van de berg eigenlijk, waar ze gevonden zijn. Dat was ook in de buurt van Rio de Janeiro, maar gewoon een totaal andere outskirt. Dus 200 kilometer van waar dat je werkt en woont, want dat weten we. Dat is wel vreemd.
Dat is vreemd, ja. En de politie die ondervraagt natuurlijk de familie. En aan de hand van de gesprekken en wat dat ze bij Manuel en Miguel hebben gevonden, waar dat de lichamen lagen, kunnen ze eigenlijk hun laatste uren reconstrueren. Hè. Dus ze werden gevonden op 20 augustus, maar ze zouden er dus al 3 dagen gelegen hebben. Dus eigenlijk begint het verhaal 17 augustus. Op de ochtend van 17 augustus. Want Manuel en Miguel hadden het plan om naar São Paulo te trekken.
Ja.
Om dus een auto te kopen of die elektronische spullen. En dat is een rit van maar liefst 9 uur, heb ik even gegoogeld mapst. Dat is toch een bijzonder lange dag om even wat elektronische spullen te gaan halen.
Wat hebben ze niet in Rio de Janeiro? Is dat niet het centrum van de wereld?
Kijk. Ze hebben dus inderdaad omgerekend die 1200, 1300 dollar of euro mee op zak. Toen waren dat 3 miljoen Cruzeiro's. En dat is natuurlijk door de inflatie dat dat getal zo hoog ligt. Ze werden door een vriend afgezet aan het busstation. Ze hebben daar de bus genomen om 9:00 ochtends. Maar wat blijkt, ze hebben niet de bus genomen naar São Paulo, maar dus richting Niterói.
Ja.
Sweet.
Ja. En, die buitenwijk eigenlijk, waar dat die een berg ligt.
Inderdaad. En wat dat ook al vreemd is, zegt die vriend van ja, kijk, ik mocht het station niet meer in.
Het waren al rare vibes.
Dus dat is al rare vibes. Uiteindelijk komen Manuel en Miguel rond 2:00 middags in Niterói aan. Nu, ze komen erachter dat het die dag hard regende.
Mm-hmm.
Dus zouden ze daarvoor dan die regenjassen hebben aangeschaft in Niterói.
Ja, maar we kunnen wel het idee al loslaten dat ze een auto gingen kopen. Want bedoel, dan heb je geen regenjas nodig, bij mijn weten. Als je een auto koopt en daarmee terugrijdt. Ik bedoel, je kunt voor de show een regenjas aan doen, maar je zit in een auto. Dus ze zijn daar duidelijk met een ander plan.
Ja.
En ze moeten iets buiten doen, ah ja, want ze kopen alle twee een regenjas.
Inderdaad. Ze hadden...
dat was een goed brugje.
Inderdaad. Maar ze zijn ook nog gezien in een bar. En de barman of barvrouw die zegt later wel van ja, Miguel leek zo wat zenuwachtig. En ze
zijn horloge aan het kijken.
Ja, ze zaten er een beetje raar te doen. Hij bleef ook de hele tijd maar op zijn horloge kijken, inderdaad, en zo. Ze hebben dan daar dat flesje water gekocht, mm-hmm. wat later bij hen is teruggevonden. Ze hebben inderdaad om dat bonnetje gevraagd. En dan om 3:00, allez, 3:15 middags, zijn ze dus te voet naar die Morro do Vintem getrokken. Dus de vraag is, of meerdere vragen, wat deden ze daar? Waarom hadden ze die rare brillen bij? En waarom, wat was dat met die capsules?
Ja.
En hoe waren ze gestorven?
Want dat is misschien ook belangrijk om te zeggen. Er wordt over die capsules gesproken in dat boekje, maar er is niks op. Ze hebben niks van capsules op zak. Er zijn ook geen rest, geen pillendoosjes gevonden. Niks rond hen geeft aan. Dus hadden ze die capsule in hun hand, hebben ze die genomen en is daar geen bewijs van. We gaan het nooit weten, want belangrijk is wel, en dat is natuurlijk wel key in deze zaak, er is nooit een toxicologisch onderzoek uitgevoerd op de mannen. Ik vermoed dat ze gewoon in de jaren 60 begraven zijn nadat het onderzoek gebeurd is en er zijn geen stalen afgenomen. Dus of er in hun maag iets zat, dat kan wijzen op een gebruik van capsules. Daar gaan we jammer genoeg geen antwoord op weten. Maar dat is niet nodig voor de zaak. Ik heb een voorkeur van een van de theorieën.
Ja, voilà. Laten we beginnen bij de allereerste. Ze denken in eerste instantie, denkt de politie uiteraard aan een overval.
Ja.
Hè? Een groot deel van die 300 miljoen cruzeiros was immers verdwenen.
Weg.
Ik heb dit nu niet in euro's staan, maar Miguel had nog 157.000 cruzeiros bij in een plastieke zak en Manuel nog 4.000. Er was ook geen bewijs dat ze nog verder geld hadden uitgegeven buiten aan wat drank en die regenjassen.
Nee, er zaten geen andere bonnetjes in die avond. Die boekhouder zou kwaad geweest zijn. Wow, zoveel geld uitgeven zonder bonnetjes. Niet te doen.
Maar... ja, uit de autopsie die dan heeft plaatsgevonden, is er geen sprake... er wijst niks op het feit dat er geweld zou gebruikt zijn geweest. Hè. Maar er moet ook wel gezegd worden, door de hitte waarschijnlijk en omdat ze er al een paar dagen lagen, waren die lichamen wel al
ontbonden. Het was warm, het was vochtig. Dat gaat niet proper geweest
Moist.
Zijn. We gaan daar eerlijk over zijn. Dat gaat niet goed geweest zijn.
Nu, een andere piste die ze dan meteen opgaan...
Wacht, ik wil wel nog even zeggen... nog eens terugkomen dat die Jorge die een auto heeft gezien. Dus er is in die avond ook wel... Hij zegt, ik heb een auto de berg ook zien oprijden. Ik denk dat die mannen in die auto zijn... een stukje met die auto hebben gedaan. Maar voor de rest heeft niemand die auto gezien. Daar is geen bewijs van. Er is nooit iemand naar voren gekomen. Maar Jorge meent zich wel te herinneren dat hij een auto op die berg heeft gezien. Wat dat wijst dat er misschien toch een derde
persoon...
Een persoon of een derde groep... Dat ze niet met hun twee waren. Ik geef het maar mee. Het kan.
Het kan. Nu... Wat dat daar ook mee zou te kunnen maken hebben, is dat ze denken dat Manuel en Miguel smokkelaars waren.
Ja, hè? Dat ze daarom ook logen tegen hun vriend.
Ja, want waarom zou je erover liegen dat je naar São Paulo gaat, terwijl je eigenlijk gewoon 200 kilometer... Dat je in Rio, ja, de bus is, van Rio de Janeiro.
Het feit dat je zegt dat je naar Sao Paulo gaat, dat 9 uur is, dat geeft u natuurlijk leverage en tijd om te zeggen van ja, ik ben 9 uur weg, want ik moet daar iets gaan halen.
Klopt.
Om dan stiekem iets te gaan doen op een random berg in Rio de Janeiro, ja. Veel dichterbij. Het zou kunnen. Het is duidelijk dat ze gelogen hebben over hun verhaal. Mm-hmm. Hè, want ze hebben effectief tegen die vriend gezegd nee, we zijn naar Sao Paulo. Dus ze hebben gelogen over hun verhaal. Misschien zijn zij wel de bad guys in dit verhaal. Het kan.
Want, ze gaan er misschien vanuit, hebben ze een geheime meeting gehad op die heuvel. Hè? Was daar een afspraak zodat zij spullen die illegaal zijn konden oppikken? Of moesten zij spullen meepakken om daar te ruilen? En ja, mensen gaan er dan ook vanuit van, ja, wie weet was dat ook radioactief materiaal en hadden ze daarom die brillen op.
Ja, want in alle verklaringen die we nu zoeken, die daar best logisch zijn, inderdaad, hè, want je zit met een verhaal dat niet klopt, geld dat verdwenen is. Maar we blijven met die brillen en die capsules zitten. Ja. Dat zijn twee elementen die in deze theorieën niet echt steek houden.
Nee, en waarom zouden ze ook die brillen opzetten als ze dan... Ik bedoel...
Ja, en het is duidelijk dat die brillen niet door de persoon die hen om het leven zou hebben gebracht, zijn opgezet. Want ze hebben in hun boekje dat ze bij zich hebben, hebben ze het ook over die brillen. Dus er is wel een link tussen hun en hun idee, want dat staat in hun boekje, dat ze die brillen moeten opzetten en die brillen die er zijn. Dus er wordt wel... gevoeld wel dat die brillen van hen zijn. Dat niet... Ze zijn zo goed, echt waar, jongens. Ze zijn zo goed, bereid u voor.
Nu, uiteindelijk wordt ook de piste van radioactief materiaal uitgesloten, omdat ze testen wel hun haar. Mm-hmm. En daar, blijkbaar kan dat daaraan getest worden. En daar zit geen radioactief materiaal in, of hoe dat het...
Weet je, I love the 60s. Ik bedoel, alles in deze zaak, alle theorieën die aan bod komen, zijn zo de jaren 60. Dat is echt zo. We hebben geen verklaring. Radioactief afval. Het gaat dat zijn. Het gaat radioactief zijn. Maar ze vinden er geen bewijs voor.
Dus ja, die piste loopt...
Die piste loopt leeg en de opties raken op. En die politieagenten hebben zoiets van... Maar wat gaat er nu nog uit de lucht vallen? Silke, wat gaat er nog uit de lucht vallen?
Ah, wel. Opeens is er Senora Gracinda Barbosa Coutinho da Souza. Amai, ik was er nog niet. Dat dat de naam was.
Dat is een klassieke en Portugese naam.
Die vertelt haar verhaal eigenlijk aan de krant op 25 augustus.
Ja, die gaat niet naar de politie. Nee. Die heeft zoiets van grote alarmbellen. Ik ben wel senora, hè? Bedoel,
ik moet dat eerst wereldkundig maken.
Zeker.
Dus 5 dagen na de vondst van Miguel en Manuel. En zij zegt, wilde nu eens wat weten. Ik heb, en hou je vast, een UFO over Morro do Vintem zien vliegen. En de krant gelooft daar, want...
Want het zijn de jaren 60.
En Senora Gracinda is ook een vrouw van aanzien. Mm. Ze is een belangrijke persoon in de gemeenschap. Ze is volledig betrouwbaar. En ze beschrijft eigenlijk, Laura, hoe dat ze die avond met haar 3 kinderen in de wagen zat. En ze was een beetje aan het cruisen. En dat ze op een moment...
van de bergen, gezellig.
En ze zag opeens een ovaalvormig, want dat zijn ze altijd.
Altijd ovaal.
Een ovaalvormig object. En er was een oranjeachtige kleur.
Ja, gloed.
En er was ook het ovaalvormig object was ook omringd door een cirkel van vuur.
Zeker.
Met veel armgebaren.
Maar Senora heeft sowieso gelijk. Ik bedoel, dat is een vrouw van haar woord.
Ja, en het object straalde ook echt licht uit in alle kanten.
Vuur en gloed.
En het bleef hangen boven de heuvel.
Zweven.
En waar dat het eerst horizontaal was, ging het nu verticaal.
Het kon draaien.
Het kon draaien.
Het object.
En het heeft daar boven de heuvel een tijdje gehoverd.
Toch een paar minuutjes.
4 minuten. Mm-hmm. En het was weg.
Ineens was het weg. En dan heeft hij dus allemaal gezien, al rijdend, in haar auto met 3 kinderen op de achterbank.
Ja.
Ongelooflijk. Enfin, ik vind het bijzonder dat ze dat toch wou delen. 5 dagen na de gebeurtenissen. 5 dagen waarin dat ze wist dat er 2 mannen dood waren op die berg.
Ja.
Dat nieuws zal ze ook wel hebben gehoord. De link legt ze zelf niet, hè? Ze zegt zelf, niet, misschien hebben die aliens dan iets gedaan met die twee mannen. Maar ze wou toch zeker zijn dat de wereld wist dat zij had gezien dat er een object was.
Exact. En ze heeft dat uiteraard ook aan haar man verteld. Ja. En die heeft zoiets van, oké, misschien moeten we dit toch even aan de politie gaan melden.
De reden
sprak. Ik vind het straf dat je dat gaat melden. Dat je niet denkt van, als ik dit nu ga zeggen, is heel mijn reputatie omzeep.
Maar dat is dus echt mijn grootste angst, want ik ga, bedoel, spoiler alert, ik geloof 100% in de alien theorie. Ik zeg het, ik zit deep in Stranger Things, dus ik... Ik trek Senora echt niet in twijfel, dat meen ik. Nee. Nee, maar dat is mijn grootste angst, om zoiets iets te zien en geen verklaring te hebben en om dan iemand te vinden die u gelooft. Dan word je toch... Allee, je wordt zot, hè?
Mm-hmm. Ja. Ja, inderdaad, want je bent er zo vast, rotsvast van overtuigd.
Ja. Maar het zijn de 60s. Dat is de periode waarin dat dit alles...
Je hebt ook Roswell nog. Ik weet niet of dat ook die jaren 60 is.
Ja, dat is eind jaren 50.
Ja, wel.
Dus je zit in de... Ja, in de moment gewoon. Het is de ene UFO na de andere. Ik vraag me af of er vandaag nog veel UFO's worden gespot.
Oh ja.
Ja, maar niet zoveel als toen, toch? Ik bedoel, ziet jij dat vandaag nog op de voorpagina staan?
Nee, maar ik denk dat er onlangs wel nog eens... Ik denk gewoon dat, niet dat er nog veel aandacht aan wordt besteed, maar dat er wel onlangs nog eens een artikel is verschenen van dat er meer UFO-meldingen zijn dan weet ik veel wanneer.
Weet je wat het ook is met die UFO-meldingen? Ik denk, moest de Amerikaanse overheid, ik kan er eerlijk niet zijn,
op een kaart spelen.
Wat eerlijker zijn geweest in de jaren 60 met alles wat ze hebben uitgestoken, dat veel mensen... minder UFO's zouden zien.
Ja.
Ik denk dat er veel dingen getest werden en gebruikt werden. En... Maar bon. Ik geloof Senora. Ik geloof.
Voilà. En haar man...
Einstein doet het, Senora.
I love that for her.
Stop. Stop hiermee. Ik heb echt net voor de aflevering gezegd dat ik dat zinnetje meer ga gebruiken. En nu heb jij het gewoon echt al veel gebruikt. Oké. Senora ziet de UFO's eerst naar de krant, dan naar de politie. Dus altijd de juiste volgorde. Als jullie twijfelen, altijd eerst naar de krant, dan naar de politie.
En wat daaruit volgt, is eigenlijk dat er opeens heel veel mensen ook naar voren komen die dat gelezen hebben en zeggen... Oh, als Senora het zegt...
Ah, dat was dat wat ik heb gezien. En ineens beginnen mensen uit de buurt van de berg zoiets te hebben van... Ja, ik had iets gezien, maar ik wist niet wat het was. Maar nu dat je het zegt, het was een UFO.
Voilà. Dus de vraag is dan, zijn Manuel en Miguel ontvoerd door aliens?
Ja, ontvoerd niet, maar vermoord wel.
Of vermoord, ja. Of ontvoerd, teruggekomen, voor dood achtergelaten.
Ja.
Nu... Uiteindelijk is deze theorie niet zo ver gezocht.
Nee, ik hoor jullie nu allemaal denken... Jesus, meiden. We gaan ons toch niet baseren op een dorpje rond een berg in Rio de Janeiro. Nee, zeker niet. Maar er was iemand die zei... Die senora, die kan wel eens gelijk hebben.
Ja, want de politie praat ook met de assistent van Miguel en Manuel. En dat is de man die hen op de dag van dat ze naar Sao Paulo zullen trekken, naar het busstation heeft gebracht. En zijn naam...
Tegen wie dat gelogen is, eigenlijk.
Ja.
Hè?
En zijn naam is Elcio Gomez. En hij geeft aan de politie dat Miguel en Manuel wetenschappelijke spiritisten waren. En dat ze deel uitmaakten van een geheime groep van honderden elektriciërs. Het is een subgenre. Die wetenschappelijke... spiritisten waren.
Ja, nu... dus je denkt al, wetenschappelijke spiritisten is al vrij specifiek, maar daarbinnen heb je dus de subgroep van elektriciërs. Gewoon dat je dat weet, jongens.
Moeten we even verklaren wat dat spiritisme is?
Ja, ik heb het hier opgeschreven. Silke heeft mij de website doorgestuurd voor de mensen die niet D&D willen spelen naar aanleiding van... Stranger Things, maar wel nog zo iets klein zottekes zoeken. De Vereniging voor Spiritistische Studies van Allan Kardec is nog steeds actief.
Ja.
Allan Kardec is... Ik spreek het op zijn Amerikaans uit, maar hij is Frans volgens mij.
Ja, maar ja, het was een pseudoniem. Dus,
ja, het was een pseudoniem. Maar Allan Kardec is de persoon die dat spiritisme heeft... Ja, niet ontdekt, alleen maar ja, in
werking. Hij heeft zijn eigen filosofie erover ontwikkeld.
Ja, het is een organisatie... Dat is zeer belangrijk. Zonder economische of politieke doelstellingen. Hè? Dus ze
willen, de VZW, eigenlijk.
Ze willen uw geld niet. Het eerste wat ik zag op die website was uw rekeningnummer. Maar oké. En ze wijden zich aan de studie en het uitoefenen van spiritisme. Ons doel is het spiritisme in zijn drie verschillende aspecten tot u te brengen. En dat is wetenschap, filosofie en religie. Mm-hmm. Dat is de Holy Trinity van spiritisme. Iedereen is welkom, ongeacht etnische achtergrond, levensovertuiging of nationaliteit. Ze hadden nog altijd... Zulke had het niet. Had zich niet. Nee, bijna niet meer goed. Ze hadden regelmatig studiebijeenkomsten. Dus je moet wel studeren. Het is wel... Pressure is on. Je kunt de boeken ook bestellen.
Ja, die bestaan dus nog. Hè? Die boeken van Alan Carr, die in 1800 en zoveel.
Ja, en om te beginnen heeft hij dus van elk van de drie takken een boek geschreven. Dus één boek over filosofie, één boek over wetenschap en één boek over religie. Maar die drie onderwerpen eigenlijk zijn alle drie met elkaar verbonden. En dat is spiritisme. Als je wetenschap aan religie en aan filosofie kunt linken, dan zijt je bij spiritisme.
Wat ik... Ja, dat is nog steeds heel vaag, hè?
Kun jij het nog concreter uitleggen dan dit?
Maar ik heb op Wikipedia gewoon eens spiritisme ingetypt. Okay. En dat is het geloof dus dat stelt dat de mens na zijn dood als geest voortbestaat.
Ja.
Dus wetenschap, filosofie, religie.
Ja.
En dan in staat ook is om nog met andere, nog levende mensen te communiceren.
Ja.
En deze communicatie gaat meestal via de tussenkomst van een medium.
Aliens.
Bijvoorbeeld. En spiritisme gaat ervan uit dat de dood geen wezenlijke verandering in de geest van de mens teweeg brengt. Door de dood scheiden lichaam en geest zich weliswaar, maar terwijl het lichaam achterblijft, leeft de geest verder.
Maar dat is toch ook gewoon het katholieke geloof? We geloven toch ook allemaal dat we naar de hemel gaan?
Maar er is nog...
Er is nog.
Er is gewoon mogelijkheid tot communicatie.
Oké.
Dat is, ik bedoel, voor mij is het nog steeds heel vaag wat die Alan Carr wou doen.
Ik denk dat dat ook de bedoeling moet. Dat de bedoeling is dat dat wat vaag blijft, zodat je blijft.
Maar het is inderdaad een soort van.
Het is een secte, hè. Ik bedoel, echt waar. Het is de bingo van de jaren 60. We hebben aliens. We zitten met rare capsules. Ja, drugs.
Ja.
En we zitten met een secte. Het is gewoon zo. We zeggen gelijk dat is.
Ja, want zulke. Miguel en Manuel die volgden ook wel de leer. Dus van
ze hadden alle boeken. Die zijn later ook teruggevonden in de werkplaats waarbij de mannen werkten aan de elektronica. Daar zijn drie boeken teruggevonden van den Allen. Dus ze waren zeer praktiserend spiritisten.
Exact, ja. Maar wat dat ook blijkt uit gesprekken met Elcio, is dat Miguel en Manuel niet alleen wilden communiceren met geesten en dat ze zo naar seances gingen en dergelijke, mm-hmm. maar ze waren ook UFO-enthousiastelingen.
Want dat heeft dan, want ik dacht dat via dat spiritisme ze ook konden communiceren met UFO's, maar dat is dan.
Wel, maar ik denk het dus ook dat ze. Om de een of andere reden.
Of heb je een optie dat je geest niet alleen op deze aarde blijft, maar misschien ook in het lichaam van een alien kan gaan?
Een soort van Heaven's Gate-achtige vibe.
Ja, we zitten echt heel dichtbij.
Snap je dat je door middel van de technieken.
Zijn er spiritisten onder ons?
Alsjeblieft beter
even kunnen uitleggen wat dat het nu precies is en ook waarom dat elektriciërs specifiek gevraagd werden.
Ja.
Dat zou ik ook graag weten. Nee, dat weet ik eigenlijk wel waarom dat elektriciëns specifiek. Er moesten dingen gebouwd worden.
Er moesten dingen gebouwd worden. Ja. Want ze wilden dus niet alleen in contact komen met die geesten, maar ook met wezens specifiek van op Mars.
Ja.
En daarvoor hadden ze eigenlijk al een paar vreemde experimenten gedaan.
Een paar testjes, keurig geëxperimenteerd.
Ook op 13 juni 1966, enkele maanden voor hun dood, zo zegt Elcio. Zo hadden ze blijkbaar een apparaat. Ik weet dus ook niet in de mate hoe groot dat apparaat is of wat dan ook, om Mars te contacteren.
Ja, het moet best wel groot geweest zijn, denk ik dan. Hè, want dus dit hebben ze dan wel eigenlijk aan de andere kant van Rio de Janeiro gedaan. Dus denk dichterbij van waar dat ze woonden. En dus de Elcio getuigt hierover dat hij daar ook bij was. Dat ze een soort van test hebben gedaan, 13 juni. dat dat mislukt is en dat dat nogal een schokgolf heeft veroorzaakt. Maar achteraf hebben ook lokale vissersmannen getuigd dat zij op zee waren op dat moment. En toen dachten dat ze een UFO hebben gezien.
Wow.
Ja, oh my God. Dus dat er wel effectief iets in de lucht moet zijn gegaan. En zij hebben iets in de zee zien vallen. Maar dus nu begin ik ook te denken dat elke mogelijke UFO-sighting is van iemand die probeert om UFO... Snap je dat het gewoon zo de circle of UFO-life is? Gewoon, jij probeert om naar daar te geraken. Iemand anders ziet dat, die denkt dat dan een UFO is. Die probeert om naar die UFO... En gewoon een tandwiel van...
Zo blijft de mens bezig.
Ja, zo blijft de bezig. In ieder geval, dus die vissersmannen spreken ook van een grote explosie. En Elcio zei ook van, die explosie heeft 5 minuten geduurd. Wow. Er is een grote flash geweest en het heeft echt zo de stenen doen daveren. Dus dat het wel echt wat kracht met zich heeft meegebracht.
Oh, dat hebben die gebouwd.
Ja, maar daarvoor moet je dus een elektricien zijn, hè? Anders kun je niet meedoen. Aan mij moeten ze het niet vragen, hè. Als je aan mij vraagt, hoe zou jij de UFO's contacteren? Ik zou... Ik kan niks bouwen. Ik kan niks maken.
Nee. Nee, ik ook niet.
Ik zou op mijn dak gaan staan. Dat is het dichtst
bij. Een beetje roepen, eigenlijk.
Roepen. Hallo. Ha, Eva. Eva.
Mart.
Hallo. wij zouden niet supergoed zijn. Maar in ieder geval, Elcio zegt van ze zijn er al mee bezig geweest. Ja, 13 juni is niet zo... we zijn een dikke twee maanden voor hun dood. Dat moet waarschijnlijk een gefaalde poging zijn. En ze moeten zo gedacht hebben van, oké, dit lukt niet. We moeten een andere manier vinden om hen te bereiken.
Ja. Maar ja, wat dat ik nog heb over dat apparaat was ontploft en zo. Inderdaad, ze vinden die boeken.
Mm-hmm.
Maar ze vinden dus ook nog het gereedschap en het materiaal waarmee dat de lode brillen zijn gemaakt.
Ja.
En in het boek dat ze hadden gevonden waren ook nog passages onderstreept die gingen over intense helderheid. Dus dan kun je inderdaad maar beter je ogen beschermen.
En ze hadden goed hun best gedaan, want ze hadden dus dingen onderstreept in die boeken. Dus ze namen het wel heel serieus.
Heel serieus.
Ja. Maar dan vraag ik mij dan af... Allee, ik ga het niet doen, maar heeft iemand dat boek al eens gelezen? En
ja.
Is er een soort van template, hoe dat je zo'n bril maakt? Is er zo'n stappenplan, een IKEA-schema?
Als ik het goed heb begrepen, hebben ze echt gewoon een lode plaat genomen.
Ja.
En daar gewoon... een bril uitgeknipt.
Ja, maar heeft hij in Ellen gezegd van dat heb je nodig om je ogen te beschermen? Of hebben zij dat zelf door deductie van het gaat helder zijn, we moeten ons gezicht beschermen?
Goeie vraag.
Ik vraag het mij af.
Wat dat ook nog interessant is, is dat 2 weken na hun dood er een yoga-professor naar voren is gekomen.
We zijn echt de bingo van de jaren 60 aan het aftikken tegen een tempo. Ja, wat had de professor yoga te vertellen, Silke?
Wel, dat onze community van elektriciëns, spiritisten, wel al eens graag psychedelische drugs nemen.
Ha! Daar zijn we!
Daar zijn we. En het was zijn mening dat Manuel en Miguel dat dus hadden genomen en per ongeluk een overdosis hadden genomen.
Ja, hij heeft zoiets van... Die mannen hebben alle twee een zegel LSD in hun mond gestoken. Die zijn een keer goed gaan trippen. Het ding is, waarom dat die psychedelische drugs zo aanwezig zijn in dit soort communities, is omdat zij ook denken... We weten, het wordt niet voor niks geestverruimende middelen genoemd, dat ze door het te nemen hun geest ook meer zouden openstellen en daardoor ook sneller contact zouden kunnen leggen met buitenaards wezen. Dus het is niet zo vreemd. Ik heb daarover wel gevonden, recenter, dat een toxicoloog heeft gezegd het is onmogelijk, wist ik ook niet, om een overdosis LSD te nemen. Behalve als je LSD combineert met alcohol, is het geen drugs waarvan dat je echt... een cardiaal infarct. Dat is waar ze van uitgaan, hè, dat ze een hartaanval zouden hebben gekregen. Maar dan is het geen LSD geweest. Dan moet het iets anders geweest zijn, wat ook nog altijd kan. Hè. We zitten echt
een mix van alles in die capsules. Ja.
Ze hebben geen toxicologisch onderzoek gedaan. Maar van pure LSD zou je blijkbaar niet... Zou je geen overdosis kunnen nemen.
Ja. Oké, dat wist ik niet.
Ik weet niet of dat geruststellend of beangstigend is.
We gaan gewoon verder.
We gaan verder. In ieder geval, ik denk dat we nu al wat meer elementen hebben die dat het een met het andere verbinden.
Ja, wat ik ook nog heb, is dat dus de heuvel waarop dat ze gevonden waren een UFO-hotspot was.
Zeker. Dus Senora is niet de eerste en niet de laatste die daar een UFO heeft gespot.
Dus onze de hoofdtheorie is eigenlijk dus dat onze twee mannen naar de berg zijn gegaan, die wezens op Mars, de aliens, hebben willen oproepen.
Pogingske 2 eigenlijk, allee, ja. Of ja, waarvan we weten.
Daar psychedelische drugs waarschijnlijk voor hebben genomen, de brilletjes hebben opgezet, zijn gaan zitten.
En er is dan iets overkomen.
En ze zijn dan aan die overdosis gestorven. Of... Dus ja, daar wijst het allemaal op. Maar ik heb toch nog enkele bedenkingen.
Ja. Ik hoop echt dat je hard in de alien-theorie gaat. Nee, sowieso niet. Jij zet altijd de reden van ons twee.
Kijk, het notitieboekje.
Ja.
Wat dat er opgeschreven is in het notitieboekje, dat komt niet overeen met het handschrift van de mannen. Dus wie heeft hen die instructies gegeven?
Een van die 100 andere mechanicien-spiritisten, hè?
En welke signalen zijn er dan gekomen om die bril op te zetten? Want ze moesten wachten. Ze moesten wachten tot op het signaal.
Ja, meid, die zaten in een psychedelische trip. Die zagen van alles.
Echt in die gloria vaak.
Ja, maar die zagen van alles. Ik bedoel, wat hebben die niet gezien? Ik denk dat die om de 3 seconden een signaal kregen van het universum.
Maar bon, wie... Al, ja, oké, dan is dat opgelost.
Voilà, alsjeblieft, dat is graag gedaan.
Maar bon, het is ook nog steeds niet geweten of dat ze daadwerkelijk die capsules hebben ingenomen. Hè.
Nee, dat is mijn grote frustratie, is dat er... Allee, dat ze zelfs niet de minste poging hebben gedaan om die inhoud van die maag te checken.
Ja, want blijkbaar was het super druk en heeft de luikschouwer de lijken gewoon even aan de kant gezet en ook zo niet in een koelcel.
Ja, ze waren toch al... Voet u. Allee, ik bedoel...
Ja, maar blijkbaar waren de inge... Allee, de...
Ja, de ingewanden. Ja.
Waren die blijkbaar wel nog oké op dat moment, maar doordat de lijkschouwer dacht... Ik heb hier nu geen goesting in, ik heb het veel te druk.
Met carnaval vieren in Rio of zo.
Ja, voilà. En dan uiteindelijk was het echt allemaal te laat om het nog te testen. Daar hebben we het er straks al even kort over gezegd. Het was in ieder geval volgens ons niet het plan van hen om zelfdoding te plegen. Nee. Volgens ons hadden ze inderdaad wel het idee van we doen dit even, we proberen dit even en dan gaan we terug naar huis.
Maar ik denk dat het zijn vrij optimistische mannen. Ze hebben het al eens geprobeerd. Ze zitten echt met één been of met een half been in een secte. Die willen slagen in die pogingen. Ik bedoel, dit zijn twee overachievers die... zeggen dat ze 9 uur onderweg zijn naar Sao Paulo, maar eigenlijk ja, met goed nieuws willen terugkomen in hun community en zeggen, we hebben contact gehad met de aliens.
Ja.
Want zonder twijfel, bedoel, als die uit die trip waren geraakt, ja, dan hadden die gezegd dat die contact hadden gehad met de aliens. Ah, ja. Hè?
Kijk, en daar hadden ze dan ook nog munt uit kunnen slaan.
Ja.
Nu, wat ik ook nog wel grappig vond, is het element van onze Senora Gracinda. Ja, die had er een UFO gezien en sommigen denken dat de UFO die zij gezien heeft zo'n experiment is geweest van Manuel en Manuel en Miguel. Maar het enige probleem is... Ze hebben geen apparatuur gevonden waarmee dat ze dingen zouden hebben getest. Dus de vraag blijft dan nog steeds, is Senora Gracinda... Heeft hij een opportuniteit geroken om even in de krant te komen staan?
Ja, dat één. En twee, er zijn twee grote dingen... Nee, er zijn 3 dingen die mij storen. 1, waarom is er geen deftig toxicologisch onderzoek geweest? 2, als er toch zo'n grote community van elektriciën-spiritisten is, waarom zijn die niet ondervraagd? Mm-hmm. Er zal toch iemand over willen getuigen?
Ja.
Allee, misschien uit angst voor represailles. En 3, ik bedoel, politiefilm of serie zou nu de Jorge terugkomen en zou hij het uiteindelijk gedaan hebben. Ik blijf hem een verdacht figuur vinden. We weten ook dat zijn hobby vliegeren was. Dat is wat dat voor mij Senora heeft gezien.
Zo mega...
Ja, een grote vlieger.
Een grote vlieger. Maar wat dan met het vuur en met de lichtstralen?
Ik denk dat Senora ook af en toe psychedelische drugs nam.
Dat kan wel.
En dan gewoon... Enfin, ik weet het niet. Ik bedoel, een laaghangende zon en een vlieger kan ook een UFO worden. Maar ik heb zoiets van, ja, waarom wordt er altijd zo specifiek vermeld? Ja, en hij heeft een vlieger mee en niemand dat daar iets mee doet met die vlieger. Ik bedoel, connect the dots. Connect the dots.
Nu, er is nog wel iets bizar gebeurd, hè?
Dit was hoe ik was. Tot nu.
Tot nu, hè?
Ja.
Want...
Dat brilletje.
Ik zet het eens goed.
Zet uw brilletje een keer goed op.
4 jaar voordat Miguel en Manuel gestorven zijn, is er nog een man, Hermes Luis Feitosa, die ook op een of andere heuvel wordt teruggevonden. Ongeveer op 3,5 uur van waar dat onze 2 andere mannen gevonden zijn.
Wat vlakbij moet zijn als dat alles 9 uur rijden is.
Exact. En hij was ook dood aangetroffen. En hij bleek ook een reparateur te zijn.
Uh-huh. Check, check, check. En wat had hij bij?
Een lodemasker. Dus what's going on met de subgroep van elektriciëns?
Ja, die allemaal fan zijn van onze Alan en allemaal lodemaskers maken.
Dus de theorie is dat zowel Miguel en Manuel als onze Hermes op dezelfde manier moeten gestorven zijn. Maar er is gewoon geen informatie over wat dat er met Hermes is gebeurd. Ik heb een artikel gevonden en daarin staat: It seems like they were pretty deep into all this techno-spiritual stuff.
They were.
Dus ja, kenden ze elkaar? Kenden ze elkaar niet? Zaten ze in diezelfde groepering? Maar ja, er is, de politie heeft echt zoiets gehad van, hier heb ik geen zin in. Allee, dat is het gevoel dat ik krijg.
Ja, ik weet het, ik denk, het is moeilijk. Het is een tijdsgeest dat moeilijk is, want ik heb zo het gevoel dat dat een periode is geweest dat we heel grote stappen maken op wetenschappelijk vlak. En we zitten de race to space in die tijdsperiode. Inderdaad, die LSD en dat soort dingen komen op. Ik denk dat er gewoon heel veel schakelde, heel veel gebeurde. Mensen, er gaat verzuiling, hè. Mensen verloren hun geloof en zochten een andere invulling. En ik denk dat heel veel mensen, we moeten het jullie niet vertellen hoeveel sectes er in die periode en zijn ontstaan en alternatieve geloven. En ik denk dat het gewoon een beetje een samenloop van alles is. En dat je daar ook als ordediensten zoiets hebt van, wat een dag weer al. Weer al een alien sighting. En misschien dat die het ook gewoon even niet wisten of zo.
Mm-hmm.
Want hoe begin je daaraan?
Hoe kun je dat maken als politie om te zeggen, we weten het nu even. En ik bedoel,
kun je dat maken? Nee, maar is dat gebeurd en gebeurt dat nog? Ja, waarschijnlijk wel.
Nu, net als iedereen mee is met het UFO-verhaal.
Ja, dus jullie zijn nu allemaal samen met ons full-on op jullie dak aan het roepen. Mars, Mars! Helaas is er nog een redelijke laatste theorie.
En die komt uit 1969.
Ja. Mensen zijn op de maan geraakt. De ruimte is toch niet meer zoiets vreemd. Blijkbaar is het toch...
Er is toch geen maanmannetje.
Het is toch bereikbaar. Ze zijn niemand anders tegengekomen.
Dus de politie komt naar voren dat jaar dat het toch om een moord zou gaan. Er zou een smokkelaar geweest zijn. Hamilton
Bezani.
Bezani. Zou die ook zo oorbelletjes en zo? Hamilton.
Hamilton Bezani.
Bezani.
Ook gekend van Formule 1. Nee, goede naam wel. Ik vind het een goede naam.
Want die had blijkbaar eerder dat jaar bekend aan familie dat hij schuldig was aan wat er met Miguel en Manuel was gebeurd.
Ja, en wat ik moeilijk vind is, want hij zat in de gevangenis, heeft hij die bekentenis spontaan gedaan? Had hij zoiets van, ik heb al lang geen aandacht meer gehad? Ik weet niet of hij daardoor, of het een systeem is van vroeger vrijkomen, maar hij vertelt inderdaad een beetje uit het niks dat hij samen met 3 andere criminelen, dus een klein bendeke, de opdracht had gekregen om die 2 mannen te beroven en te vermoorden. Hij beweert wel dat ze elkaar ontmoet hebben in een spiritueel centrum. Dus dat spirituele verbindt hij er dan wel nog aan. Ze gingen samen een soort seance doen. is dat een soort van contact zoeken. Ik weet niet of dat ze contact gingen zoeken met aliens, maar het had iets met spiritisme te maken. Ze zouden met een jeep, wat dat dan
ja.
de uitleg van onze Jorge bewijs bijzet, naar die in Vintem Hill zijn gereden. Onze twee slachtoffers zouden gewandeld zijn. Een deel van de groep zou achtergebleven zijn in de jeep. En Bezani zou dan mee zijn gegaan. En hij zou hebben gezegd van, geef mij uw geld. Hij zou een revolver bij hebben. En hij zou hebben gezegd, geef mij uw geld en neem de capsules die jullie bij hebben. Dus hij zou hen eigenlijk verplicht hebben om zelfdoding te plegen.
Oh, met gif.
Met gif dan.
Ja, ja inderdaad.
Waardoor dat er inderdaad uiterlijk geen schotwonden of zo zijn, waardoor het zou kunnen passeren als een accident. En hij zou dan met het geld zijn teruggekeerd naar de jeep. En
ja.
Dat zou... Ja.
Dat is, dus de politie maakt inderdaad dat bekend, van dit is wat er gezegd is geweest, maar dan gebeurt er zo niks.
Maar ja, kun je dit bewijzen? It checks all the boxes. Hè. Namelijk, ja, er zijn geen schotwonden, het geld is weg. Ik vraag me gewoon af, waarom heb jij dit bekend?
Ja, ik denk dat het inderdaad gewoon een soort van strafvermindering... Dat ze gevraagd hebben waarschijnlijk van... Weet jij nog iets? Of heb jij nog iets?
Ja.
Of, dat we er daarom misschien ook niet heel veel geloof aan mogen hechten. Ook niet aan dit verhaal.
Het is in ieder geval wel een van de meest... het is een logischere verklaring
maar
dan...
Waarom zouden ze dan ook nog geld laten liggen? Manuel en Miguel hadden nog geld... Op zak, hè.
Maar dat weten ze misschien. Misschien zat die 300.000 echt zo in een kofferke, hebben ze dat meegepakt. En zat de ander... snap je, was dat zakgeld? Dus ik weet het niet. Ik weet het niet. Het ding is dat ze die mannen dan... Het rare is dat ze dan een hele tocht alleen hebben gedaan, want ze zijn alleen met twee gezien in dat café. Ze hebben met twee die regenjassen gekocht. Ze zijn nooit in een grotere groep gespot. Terwijl als je afspreekt, ja, dan vraag ik me af... Dan had de Jorge die ook... Ik weet het niet. Dan had er misschien... Meer. Het verklaart de auto wel, die dat onze Jorge heeft gezien, maar voor de rest...
Voor de rest niet, hè. Ik ga toch mee met het feit dat ze hebben willen... Wezens van Mars hebben willen
contact leggen.
Oproepen. Eens van Mars. Allee, Marsmannetjes, eindelijk vind ik het woord. Dat is er al heel lang op aan het zoeken. En dat het gewoon een uit de hand gelopen experiment is geweest. Nu begon 100% zeker... Zijn we niet?
Gaan we nooit zijn.
Nee. Maar ja, het is een mysterie.
Ja, ik vraag me gewoon af, hè, als die capsule dat ze dan nemen, hè, waarschijnlijk gevuld met drugs, waarom ze daar dan in dat boekje hebben geschreven dat ze dat ook al...
Eerder moesten nemen.
Ja, waarom? Misschien dat dat ook wel aangeeft, het is best wel een hoge dosis en uw lichaam, om al wat gewenning te krijgen. Misschien de persoon van wie ze dat hebben gekregen, dat iets heeft. Dat is de jaren 60, hè, dat was het begin van de oorsprong van. Alleen niet de oorsprong, maar dat was nog volop experimenten met dosissen. En misschien dat de persoon die dat het hen heeft gegeven niet wist hoe zwaar het was, wat er allemaal in zat. Ik weet het niet.
Ja, zeer fascinerend.
Ik denk dat ze in ieder geval... Ik denk dat ze niet vermoord zijn. Ik denk dat ze in de volle overtuiging zijn gestorven dat ze in contact gingen komen met het hiernamaals. Ik hoop dat er een hiernamaals is en dat ze daar happy met de Marsmannetjes zijn.
En weet je wat? I love that for them.
I love that for
them. Nee, maar dan hoop ik inderdaad ook dat ze dan zo op die manier... Dat ze een goede trip hebben gehad.
Dat ze van allemaal groene mannetjes hebben zien rondlopen. Veel ufo's hebben zien rondvliegen. Ja, dat hoop ik wel. Maar ik zou toch graag weten wat ze met die brillen van plan waren.
Ja, en wat er dan in die capsules zat. Ja. Hè? En ook, die hadden twee natte handdoeken bij. Sorry, hadden we dat al gespecifieerd?
Ja, maar het ding is, we weten wel dat het de 24 uur ervoor...
Maar die zaten in een zak.
Ja, maar het heeft misschien... Als je de berg beklimt en het was dan... Ik weet het niet. Ik weet het weerberg niet van 21 augustus 66.
Dan stelt je me teleur.
Ja, sorry. Ik weet het. Mijn research was onvoldoende.
Ik had u nogthans al een zeer grote aanzet gegeven.
Absoluut, absoluut. Nee, zo'n fascinerende zaak. Ik weet hoe wij dit jaar met Halloween verkleed gaan. Dat worden regenjassen en lode brillen. Ja, sorry.
Ja, dat gaan we doen.
Ja.
Ja, is goed.
Trouwens, voor jullie ook allemaal, you're welcome. Hier is de dresscode als je nog iets zoekt voor Halloween. Het is zo'n maf verhaal. Ja, ik hoop dat er mensen zijn met nog extra theorieën.
Ja, en ik... Ja, maar bon, opgelost gaat... Ah, fuck, ga haat onopgeloste...
I love it. Elke kans dat er is dat er toch nog aliens zijn, vind ik echt amazing.
Ja, hè. Zie, maar ik was eigenlijk zo blij dat we nu eindelijk eens een zaak hadden waar de aliens een serieuze rol in hebben gespeeld.
Ja, waar ze echt oprecht de beste piste zijn. Inderdaad. Want of ze nu bestaan of niet, dat weten we niet. Maar we weten wel dat die mannen in de volle overtuiging gestorven zijn dat ze contact gingen leggen met de aliens. Ja. En I love that.
Ik heb me echt ingehouden.
Ik hoop dat jullie ons nog niet haten. Maar het was een heel fascinerende zaak. Dank u dat iemand hem terug naar boven heeft gebracht.
Ja, zeker.
Hopelijk tot morgen. Een aantal onder jullie zullen we zeker in Brugge zien. En dat was het weer.
Dat was het. Het was leuk.
Oh, het was een toffe
aflevering. Bedankt om te luisteren en tot binnenkort.
Bye.
Op Storytel vind je heel veel crime-luisterboeken. Waaronder de thrillers van Karen Slaughter, die ook wel de Queen of Crime wordt genoemd.
Probeer Storytel nu 30 dagen gratis uit op story.tel/volksjury.